Fijn om bij jullie te mogen zijn vanmorgen. Hoe verder naar het zuiden, hoe warmer het wordt, vind je niet? Ja, nou ja, heerlijk toch? Voor ik het vergeet, vooral voor de ouderen onder ons, ik moet de groeten brengen van B. Herema. Ja, 93. Ik was van de week bij hem. En toen... hij vindt het fijn om over Jezus te praten. Dus dat hebben we gedaan. Dus ik heb een beetje de preek voorbereid met B. Voor vandaag. Dus toen zei hij, doe ze maar gelijk de groeten dan. Dus dan hierbij. Ja. Goed, oude strijder voor God, hè. En dat gaat gewoon door, hoor. Ja. Halleluja. Jullie hebben ook een fantastisch Pasen gevierd. Hè? Wij ook. En Pasen is eigenlijk wel zoiets dat ik denk van... Dat zou nou een moment zijn om nieuwjaar te vieren. Ik heb niks tegen kerst, zou ik maar zeggen. Ook lekker. En zo, en gezellig. Maar als je denkt over Pasen... Geweldig wat Jezus gedaan heeft, volbracht heeft op dat kruis van Golgotha. Niet alleen maar voor ons, maar ook met ons. Dan is dat toch zo fantastisch. Het kruis is absoluut een kruispunt in je leven. Een totale verandering... Waarin je echt de afslag niet mag missen. Je moet echt die afslag nemen. Als je bij het kruis komt, dan komt er een totaal nieuwe weg voor jou en voor mij. 100%. Je kan er niet zomaar aan voorbij gaan. Dat je denkt van, nou ja, oh ja, Pasen, oké, op naar Pinksteren, weet je wel. Grote vakantie zit er aan te komen. Je kan er niet aan voorbij gaan aan het kruis van Jezus. Wat een enorme impact dat mag hebben in jou en in mijn leven. En er was een gemeente ergens in Zuid-Holland die mij had gevraagd om een drieluik te preken richting Pasen. En dacht ik, meestal is het van, nou heer, hebt u wat? En dan strooi je het uit. En God had mij toen echt iets gegeven. Ik was er zo, rondom de Pasen. Ik zit er nog middenin. Voor mij is het gewoon nog een beetje Pasen. Achtste paasdag of zo, weet ik veel. Is in die richting. En werd zo bepaald wat dat kruis betekent voor jou en voor mijn leven. Wat een enorme verandering dat kan brengen, mag brengen in jou en in mijn leven. En ik ga ze niet alle drie preken, want dan zitten jullie hier heel lang. Maar het ging over van veroordeling naar vergeving. Een veroordeling heeft te maken... Misschien wel dat je je door God veroordeeld voelt. Op basis van de wet, van de dingen die God zegt. Misschien door jezelf. Dat kan ook een flinke veroordeling zijn. Of door een ander. Dat kun je als een juk onderleven. Maar het kruis betekent dat je de afslag mag nemen richting vergeving. Vergeving mag ontvangen en vergeving mag gaan geven. Nou, dat is een preek apart. De tweede ging over... De eerste ging eigenlijk van wet naar genade. De tweede over van gebrek naar geven. Van vloek naar zegen. En niet de vloek die de duivel brengt, zou ik maar zeggen. Weet je dat God een vloek bracht gelijk naar de zondeval? En dat betekent een gebrek. En mensen kunnen leven vanuit gebrek. Het is nooit genoeg. En dat leeft als een vloek in je leven. Van gebrek. En dan niet naar overvloed. Dat zou je denken. Als je denkt, ik heb gebrek. Oh, dat is... Ik toeter hard, hè, geloof ik. Ligt het aan mij? Jullie horen me wel, hè? Anders doe ik hem af, hoor. Hoor je me toch wel. Gebrek, tegenovergestelde van gebrek, is niet dat je overvloed hebt. Want Paulus zegt zelfs, ik heb genoegen geleerd met alles. Met overvloed, met gebrek. Het tegenovergestelde van gebrek is niet overvloed, maar geven. Gebrek richt je op jezelf. Meer, 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 meer. Weet je, soms haast dat God alles moet geven wat ik nodig heb. Maar geven, dan gaat er iets vanuit je binnenste stromen naar een ander. Stromen van levend water uit jouw binnenste. Dat is die afslag van, door het kruis mogelijk gemaakt. En het derde was van verloren naar verbonden. En als je aan verloren denkt, ook vanuit mijn... geschiedenis in het evangelie, dan was het altijd van verloren, dat is je gaat verloren. Nou, dat is niet fijn. Maar je bent verloren, is ook niet fijn. Je kunt je zo in een samenkomst zo verloren voelen. Totaal niet verbonden met de mensen om je heen. Misschien zit je hier en denk, wat doe ik hier eigenlijk? Weet je wel? He, je hoeft je vinger niet op te steken hoor, maar stel hè, dat kan hè, toch? Zo verloren als een sleutel op de weg die ergens paste op een slot. Ergens een deur opende, maar niemand weet meer waar die past. En zo kun je zo verloren voelen in het leven. En het kruis betekent van verloren naar verbonden. In het lichaam van Christus, waar je hoort, waar je een plek hebt, waar je thuis bent. Nou, dat waren 3 preken. Goed, nou, snel hè? Had die gemeente dat geweten, dat ik het zo snel kon, hè? Hadden ze me maar 1 keer uitgenodigd. Nou. En ik heb van dat 3 luik een kwartet gemaakt, sorry. Je krijgt nou deel 4. Want ik besefte, dat ik er bezig was, dat het kruis en het kruispunt ook betekent van machteloosheid naar kracht. Je kent dat wel. Je machteloos voelen. Een situatie, ken je dat? Ik heb een keer eens bij mijn kleindochter aan het bed gezeten. En ze herkende haar moeder niet meer. En ze was totaal de weg kwijt. En ik wist, hoe zeg ik dat nou? Oh, ik ben toch op aan het preken. Ik wist bij God niet wat ik moest doen. Ik voelde me zo verschrikkelijk machteloos. Je zit erbij, je kijkt ernaar, je kan het niet bereiken. Ik heb alle toeters en bellen die ik geleerd heb met het hele evangelie allemaal uitgevoerd. Ik heb alles bestraft wat ik maar kon bedenken, zou ik maar zeggen. En de rest erbij verzonnen. Ik heb alles gebeden gedaan. Gejankt, gedankt, geproclameerd, noem maar op. Maar je voelt je zo machteloos. En misschien ken je dat wel in je leven. Dat je voor situaties komt te staan, soms, waarin je machteloos voelt, bent. Wat een rot gevoel is dat, toch? Echt waardeloos. Je wil van alles. Maar je kan niks. Je moet. Het lukt niet. Je zal. Het mislukt. Machteloosheid in de situatie van, het kan van alles zijn in je leven. Misschien in je huwelijk, misschien ten opzichte van je kind, gezondheid. Het kan van alles betekenen. Voor een ander kunnen het misschien wel kleine dingetjes zijn. Joh, maak jij je daar nou zorgen over, joh? Werp al je bekommernissen op de Heer. Hij zorgt voor je, weet je, hij heeft een paar teksten eroverheen. En dan zit jij met gekromde tenen in een situatie waarin je denkt, ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet hoe ik eruit kom. Ik voel me machteloos. Het is te groot. Te zwaar. Ik kan het. Soms zijn zaken ook gewoon te groot. Dingen die je niet kan voorkomen. Ik kan geen oorlog voorkomen. Een gevecht tegen een instantie. Omstandigheden, ziekte. Te groot, te zwaar. Te ingewikkeld. Ik heb ontdekt dat als ik me machteloos voel, dat de focus helemaal naar mij toe gaat. Ik raak gewoon opgesloten in mezelf. Het gaat, ik zit dan zo vast. En machteloosheid brengt op een gegeven moment angst en woede. Nou, ik word niet gauw kwaad. Maar als ik me machteloos voel, dan moet mijn omgeving een beetje uit de buurt blijven. Ook de lieve mensen waar ik heel veel van hou. Want met machteloosheid ontstaat er een soort vulkaan van binnen die je niet verwacht hoor. Hey. En dan zou je wel gaan gooien met alles wat je maar kan pakken en doen. Niet omdat je zo super boos bent, maar zo machteloos voelt. Je kan niet alles oplossen. Je kan niet alles veranderen. Soms zoek je hulp bij anderen. En dan moet die ander het helemaal doen. Dan raakt de focus van jezelf helemaal op die ander. Jij moet mijn situatie veranderen. Nou, je zal er wel mee getrouwd zijn, dat is wat. Dat is een klus. Je zal mijn voorganger zijn in die gemeente. Of zo. Dat je het moet oplossen. Focus helemaal op een ander. Zo kom ik bij Johannes 5. En we hebben, ja, Johannes 5, vers 1 tot 18. Ik lees even mee, want hij staat hier in de NBG. En ik heb een andere vertaling voor mijn neus. Het is wel hetzelfde verhaal, hoor, maar toch. De verlamde bij het water van Siloam, wachtend. En niemand die hem kwam helpen. Je kent dat verhaal. Het was niet Siloam, het was Bethesda. Trouwens, Siloam was waar Jezus spuugde en modder maakte. Sorry, dat was mijn fout. Niet van jou, hoor. Hij zat daar al jaren verlamd. Daarna was er een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. Nu is het Jeruzalem bij de Schaapspoort een bad dat in het Hebreeuws de naam Bethesda draagt. Met 5 zuilengangen. Daarin was een menigte zieke, blinde, verlamde en verschrompelde die wachten op de beweging van het water. Want van tijd tot tijd daalde een engel des Heren neer in het bad. Dan bewoog het water. En wie er dan als het eerst inkwam na de beweging van het water werd gezond. Wat voor ziekte hij ook had. En dat was een man die reeds 38 jaar... Wie is jonger dan 38? Oké. Voor het idee dan, hè. 38 jaar lang ziek was geweest. Hem zag Jezus liggen en daar hij wist dat hij er reeds lange tijd was, zei hij tegen hem, wil je gezond worden? De zieke antwoordde hem, Heer, ik heb geen mens om mij zodra er beweging komt in het water in het bad te werpen. En terwijl ik onderweg ben, daalt een ander voor mij af. Jezus zei tot hem, sta op, neem uw matras op en wandel. En terstond werd de man gezond en nam zijn matras op en ging zijns weegs. Nu was het Sabbat op die dag. Een man die wachtte op een wonder van God. Met z'n allen wachten tot een engel uit de hemel neerdaalt. Beweging komt in het water. En dan wie het eerste is, die hebt het. Ik kan er maar eentje winnen. Maar als je altijd niet wint en niemand hebt, al je verwachting. Toch, je zal er maar zitten. In hetzelfde moment denk je van, dat ken je ook misschien wel, ik ken het ook uit mijn leven, vanuit het, van, nou, er moet toch ergens iets, een moment komen, weet je wel. Dus dan verwacht je, Heer, nu gaat het gebeuren. En zit je in een samenkomst, ik hoop het vandaag, dat het zo is natuurlijk, hè, dat je zit en denkt, van, Heer, vandaag, weet je wel. Maar ik heb ook wel eens in een samenkomst gezeten. Ik dacht, Heer, vandaag. En ik ging er net zo uit als ik erin kwam. Ik weet nog wel, misschien heb ik dat verhaal wel verteld, whatever. Mijn dochter was een tijd de weg kwijt met God. En op een gegeven moment besloot ze naar de samenkomst te komen. Weet je wel? Zit je daar in de samenkomst, Heer. Vandaag komt mijn dochter in de kerk. En ze is de weg kwijt. Ze is u kwijt. Heer, grijp er. Zoiets, hè? Weet je, dus, nou, de zangdienst, ja. Ja, was niet helemaal haar smaak. De preek had ze waarschijnlijk al 30 keer gehoord. Of in ieder geval, wat ik zo graag wilde. Heer, nu. Dit is het. Ken je dat? En dan glipte het zo tussen mijn vingers door. Niet tussen zijn vingers door. Dat is verschil. God doet dingen op zijn manier. Maar als je je machteloos voelt, dan denk je, nu gaat het gebeuren. Want ja, als je zelf niet kunt oplossen in je leven, dan is er maar één nog. En dan moet God zijn dan. En nou zijn de psalmen een prachtig boek, stuk eerlijke verhalen. En Psalm 10, wou ik erbij aanhalen. Joeps. Niet depri worden, hè? Er komt nog een deel 2 in de preek. Even volhouden, hè? Ja? Psalm 10. Hebben jullie? Als dan... Daarin zegt de psalmist... Waarom, Heer, bent u zo ver? En verbergt u zich in tijden van nood? Waar bent u nou? Waar bent u nou, Heer? Ik verwacht het nou echt van u. Kijk maar. Heer, ik geloof. Ja. Dus nu moet het gebeuren. Waarom doet God niks? Waarom brengt hij niet het oordeel over de slechte mensen? En redt ons. Gelijk maar, staat ergens wel, gelijk maar uitleggen. Het kruis betekent genade. Sorry voor iedereen. Ja, jammer. Voor iedereen. Ook voor die rotzak. Ja, ook voor hem. En die vervelende die jou van alles nog wat aangedaan hebt. Waar je denkt, van, nou grijp hem God op een andere manier dan. Dat, hè. Dus, hè. Kom met uw oordeel, vuur uit de hemel. Dat idee, weet je wel. Nou even rechtvaardigheid, Heer. Maar dat genade is er voor iedereen. God wil niet dat één iemand verloren gaat. Dat is jammer voor mij, want bij sommigen heb ik wel eens het idee van... Nou, Heer, die hoef ik niet in de hemel te zien. Knip er maar uit, hoor, het ergens. Zeg het maar gewoon. Maar God zegt, nee. Mijn zoon is ook voor hem gestorven en voor haar. Het maakt niet uit hoe jij over die ander denkt. Het maakt uit hoe God over die ander denkt. Wil dat dan zeggen dat God maar zijn ogen dicht doet en wegkijkt? Alsof hij niks ziet? Dat hij denkt, nou, laat maar even, ben er even niet. Even over op vakantie en heb ik even nergens last. Nee, God ziet alles. En toch verlangt hij ernaar dat iedereen die genade van Jezus omarmt. Natuurlijk komt er een moment van oordeel. Echt waar. Maar het bijzondere is dan, dat ik durf te zeggen, dat het oordeel dan te maken heeft, wat heb je met Jezus gedaan? Het kruis van Golgotha heeft Jezus betaald voor alle zonden, voor ieder mens. Je moet het alleen wel aannemen. Als je het laat liggen, heb je niks. Als je denkt, nou, probeer het zelf wel. Succes. Gaat je niet redden. Als je probeert jezelf te rechtvaardigen. Uit te leggen waarom dingen zo zijn. Ja, is mijn schuld niet. Dan moet je bij, weet ik wat, zijn. De kerk, mijn ouders, mijn broers en zussen, mijn werkgever. Ja, ik heb 100 uitleg. Waardoor het niet door mij komt, weet je wel. Dus ik ben mijn eigen beste advocaat. Ik leg iedereen uit waarom ik geen schuld heb. En ik ben ook de beste aanklager, ik leg het bij iedereen neer. Maar Jezus is gekomen om genade te brengen voor iedereen. Hij wil niet dat één iemand verloren gaat. Waarom doet God niks? Hij wil niet dat iemand verloren gaat. Zijn liefde is er. Denk aan het kruis. Een moordenaar aan het kruis. Wat een plaatje is dat. De rechtvaardige Jezus en een moordenaar hangt aan. Alle reden voor Jezus om te zeggen, ja, hij is schuldig, dikke bult. Ja, als je zo geleefd hebt, dan is dat het einde. Ja, logisch toch? Hebben ze nooit tegen gezegd dat je dat niet moet doen? Oh, nou, maar je hebt wel gedaan. Nou, verdiende loon? Nee. Zelfs dan komt Jezus aan het kruis met genade. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ons paasverhaal. We zien Jezus. Niet als degene die alle slechte mensen even op een nummer zet. maar als een lam dat de slachting wordt geleid. Een angstig mens in de hof van Gethsemane. Vragend om hulp van zijn vrienden. Geslagen, gegezeld, bespot, verloochend, vernederd, gekruisigd. Hij nam onze plaats in. Onze machteloosheid, angst, woede. Was hij machteloos? Nee. Er staat zelfs in Matthäus, geloof ik. Matthäus 26. Ten tijde van de gevangenneming. Dat Jezus zegt, of meent gij dat ik van mijn vader niet kan aanroepen? En hij zal mij terstond meer dan 12 legioenen engelen terzijde stellen. 12 legioenen engelen. Een legioen is zo tussen de 5.000 en 8.000 soldaten. Pak een beet, 80.000 engelen. Wauw. Nou, ik had geapplaudisseerd als je dat gedaan had. Weet je wel. Heer, toon uw kracht. Laat eens zien wat u kan. Kom op met al die engelen, weet je wel. Heer, vuur uit de hemel. Dat idee, weet je wel. Nee. Jezus koos voor machteloosheid. Het overkwam hem niet. Hij was geen slachtoffer. Hij toonde juist zijn macht door niets te doen. Snap je? Je moet je voorstellen dat Jezus aan het kruis hangt en zomaar even 80.000 engelen had kunnen bestellen. En die zegt, dan kijkt hij naar jou en mij en dan zegt hij, doe toch maar niet. Ik heb toch liever deze mensen. Dat is Gori Mori, weet je wel, uit Rotterdam dan, hè? Weet je wel? Je is dat, nou, maar he, dat verhaal, dat multiculti, dat... Dat gut, hoe moet je ooit met elkaar samenleven, dat verhaal. Nederland. Wat een vervelende buurman heb ik, zeg. En die buurvrouw boven me, wat een ramp. En dan zegt Jezus, nee. Mijn voorkeur is om de prijs te betalen. Mijn macht is niet om de engelen uit de hemel te roepen. Mijn macht is om te blijven hangen. Mijn macht... Hij toont zijn macht in een situatie waarin wij denken hij is machteloos. En hij neemt ons mee in zijn dood. Romeinen 6, over doop is dat. Weet je niet dat je met Christus gestorven bent, met hem begraven bent en opgestaand? Hij neemt je mee. Dat met al je vragen en strubbelingen en alles wat er van binnen borrelt in angst en in boosheid en onmogelijke dingen en misschien wel wanhopige zaken waar je denkt van het moet veranderen. God, waarom doet u niks? Dan neemt hij jou mee in zijn dood. Mag je met hem sterven, begraven en opstaan in een totaal nieuw leven. Als dat geen goede afslag is, dan weet ik het niet meer. Als je het wil blijven proberen in het leven, op deze manier ga ik het niet redden. Maar ik ben zo blij dat Jezus is gekomen voor mij. Dat kruis een kruispunt is. Waarin ik de afslag mag nemen, met hem begraven. Met hem opstaan in een heel nieuw leven. Colossenzen 1 vers 13. Jezus heeft ons verlost van de macht der duisternis. En overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Want in die machteloosheid en die boosheid en angst die je hebt, viert de duisternis hoogtij. Hij isoleert je, angst isoleert altijd. Als je bang bent, dan kruip je weg. Even nou, even niks, even niemand. En als je boos bent, dan sla je mensen van je af. Duisternis is verslagen. De macht van duisternis is overwonnen door Jezus. Door zijn machteloosheid heeft hij zijn macht getoond, opgestaan uit de dood. Jou en mij meegenomen in een nieuw leven. Dat heeft hij gedaan. En weet je, die macht deelt hij uit. Ik denk aan Johannes 1 vers 12. heeft ons macht gegeven om een kind van God te worden. Dat krijg je. Dat heb je niet verdiend. Dat is iets omdat je zo verschrikkelijk goed je best hebt gedaan. Dat je een 8,5 hebt gehaald op school. Nee, je krijgt het. Hij geeft je de macht. De mogelijkheid. Het is leuk als je ook in een andere taal preekt. In Portugees is macht poder. Misschien Spaanstalige mensen denken ooit in die richting ook. Of Latijnacht. En poder is niet alleen maar macht. Maar vooral mogelijkheden. Er opent zich een totaal nieuwe weg voor jou en mijn leven. Door de macht die je ontvangt en krijgt. Een kind van God te mogen worden. En tijdens zijn bediening deelde Jezus ook de macht uit. Hij toen met zijn discipelen zei, ik geef je macht over de onreine geesten. En je gaat erop uit. Hier heb je mijn macht. Je mag zijn macht ontvangen. Jesaja 40. Mooi stukje. Zijn we er nog? Ja, hè? Goed. Oeps. Oh, bril. Waarom zegt gij, o Jacob, en spreekt op Israël? Mijn weg is voor de Heere verborgen. En mijn recht gaat aan God voorbij. Weet gij niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Heere, schepper van de einde der aarde. Hij wordt nog moede, nog mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moederkracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen. Maar wie de Heere verwacht, putten nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden. Zij lopen, maar worden niet moede. Zij wandelen, maar worden niet mat. Machteloze vermeerdert hij sterkte. Hij wil kracht geven in machteloosheid. Voor jou. Voor mij. Kracht, macht, van machteloosheid naar kracht. Weet je wat Jezus zegt aan het einde van Matthäus, als hij gaat? Mij is gegeven alle macht. De machteloze van het kruis. Bij de mensen op jouwde en zei, kom dan van het kruis alsof je dat kan. En hij had de macht om alle engelen te roepen. In ieder geval, zoveel legioen. Maar hij bleef. Die machteloze, tussen aanhalingstekens, zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En die macht wil hij delen. Wil hij aan je geven. Die hoef je niet zelf op te pompen. Je hoeft niet vanuit je machteloze positie alle energie erin te stoppen. Om te proberen ergens met je neus bovenuit te komen. Om iets voor elkaar te krijgen. Men mag het ontvangen. Wil ik sluiten met, die heb ik niet doorgegeven, sorry jongen. Efeze 6, vers 10. Maar misschien kan je hem wel erbij pakken. Efeze 6 kennen jullie wel, hè? Wapenrusting, toch? Efeze 6, vers 10. Misschien ken je hem uit je hoofd. Dan pakken we hem wel uit deze. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer. In de kracht van zijn macht. Gevolg is niet dat je dan maar achterover gaat leunen. Nou Heer, doet u het dan maar. Nee, daarna moet je nog gaan aankleden. Met van alles en nog wat. Want we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Maar we staan in de geestelijke positie. Je bent overgeplaatst. Geplaatst in de hemelse gewesten, Efeze. Efeze 2, meen ik uit mijn hoofd. Gered, maar geplaatst in hem. In de hemelsferen. Bij hem. Waarom? Want er is nog een strijd gaande. En God wil je inschakelen. Je bent niet meer de machteloze. Maar je bent de krachtige. Niet door jouw kracht, maar door de kracht van Jezus. Wat nu als je zo voelt? Als je een situatie hebt die je niet kan veranderen. Misschien wil God je kracht geven. Niet om te winnen. Maar om los te laten. dat kost soms meer kracht dan winnen, weet je dat? Niet om te vechten, maar om te vertrouwen. Zoals Jezus op het kruis de overwinning behaalde. Door te zeggen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Vader, mijn leven is van u. Ik durf u te vertrouwen, zelfs in een machteloze situatie. Omdat ik weet dat ik met u begraven ben, opgestaan bent in een nieuw leven. Dat ik met u de afslag mag nemen. Als u zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En die macht en die kracht wil je uitdelen. Je wordt er geen Superman van. Of Bionic Woman of zoiets. Ik weet niet hoe het allemaal heet tegenwoordig. Maar wel een geliefd kind van God. En wat gebeurt er aan de binnenkant? Dan ontstaat er te midden van alles waar je in leeft. En alles wat niet verandert. En waar je angstig en boos over bent. Verandert er van binnen. En ontstaat er vertrouwen in God. Dat die vrede die God je geeft, die gaat alle verstand te boven. Dat is de afslag nummer 4. Niet alleen van veroordeling naar vergeven. Niet alleen van gebrek naar geven. Niet alleen van verloren naar verbonden. Maar ook van machteloos naar kracht. In de sterkte zijner macht. Overwinning. Nou. Dus. Durf je het dan? Ik weet wel, als je in een situatie zit, in een cirkeltje, dan is het soms lastig om eruit te breken, weet je niet? Dat cirkeltje dat gaat steeds maar rond in je hoofd. Het is zo lastig om er goed uit te komen. Er kan van alles nog wat op je weg zijn en je kan zelf invullen welke situatie dat is. Maar durf vandaag te zeggen, Heer, ik neem een afslag. Het kruis van Golgotha is mijn kruispunt. Vanuit mijn machteloosheid kom ik naar u. En ik geloof in uw kracht. En wat dat betekent, die kracht? Wonderlijke genezing. Of wonderlijke kracht om dingen te dragen in het leven. Of om vol te houden of om los te laten. Nou, laat dat dan maar aan God over. Dat weet hij heel goed. Dat doet hij echt goed. Misschien doet hij het wel eens anders dan ik zou willen. En dan sta ik zo weer klaar. Heer, waarom? Psalm 10 en 12 is er ook zo eentje. Heer, waarom? Weet je wel? Ja, maar ik heb net zoveel genade nodig. Als al die lillekerts waar ik mee te maken heb in mijn leven. Dat is wat God wil doen. Stap naar het kruis. Kom. Laat los. Neem de afslag. Ontvang kracht van God. En stop hoor. Ik moet nog even denken aan Handelingen 1:8. Ik kan die laten. Het is wel de Pinkstergemeente. Na Pasen. Oké, ook al is het dan de zoveelste paasdag voor mij. We gaan op weg naar Pinksteren. En wat zegt Jezus? Gij zult... Amen. Zult kracht ontvangen. Hij zegt niet, alle situaties worden helemaal anders. Naar Pinksteren. Alles verandert in één keer. De zon schijnt, het regent nooit meer. De verf bladert niet meer. Je hoeft nooit meer te schilderen. Ga fantastisch. Nee. Maar je zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over je komt. Een belofte voor jou en mij. Leven in zijn kracht. Los van de grip van machteloosheid. Los uit angst en woede. Omarm het vertrouwen in God. Hij wil voor je zorgen. Amen. Mag ik voor je bidden? Goed. Heer Jezus. Dank u voor het geweldige kruis. Dat we die afslag mogen nemen in ons leven. Dat u gekomen bent, Heren, niet alleen maar voor ons alle dingen op te lossen. Maar dat u ons heeft meegenomen in uw dood. Dat u ons meeneemt in een totaal nieuw leven. Heren, we kennen allemaal situaties in ons leven. Waarin we denken, Heer, hoe moet dat? Of waarom doet u er niks aan? Grijp ze, Heer, verander iets. Doe iets groots, Heer. Kom met uw engelenmacht. Betoon uzelf. Maar Heer, we zijn dan zo met onszelf bezig. In onze boosheid en angst. Maar vandaag kiezen we om de afslag te nemen op het kruis. Naar vertrouwen. Naar kracht van u. Niet in onszelf. Niet onze kracht. Maar uw kracht. En dank u wel, Heer. Heer, dat als we naar u toe komen, dat u naar ons toe komt. En dat u uw liefde uitstort in ons hart. Heer, en daar waar onrust en onmacht heerst, uw vrede en genade zal gaan heersen in het leven. Kom met uw Heilige Geest over ieder van ons. En vul ons tot eer van uw naam. Amen.